Hoe kan het ook anders als we het gaan hebben over gebed? Dan willen we er toch ook zeker onze Heer erbij uitnodigen. Terwijl die er natuurlijk al is. Laten we dat doen. Vader in de hemel, we hebben het net gezongen. The great I am. Dat bent u. U bent hier. Ik ben. Uw onuitsprekelijke naam. Ik ben. Vader in de hemel, wat is dat een geweldig voorrecht om een levende, trouwe, machtige God en Vader te hebben. En over hem te vertellen. Dat wil Eugène ook met ons gaan doen. Vertellen over u. Vertellen over wie u bent. En u bent er zelf bij. Vader in de hemel, u bent erbij. Met uw Heilige Geest. Om datgene in ons hart te leggen wat een ieder van ons nodig heeft. Vader in de hemel, dat is het wonderlijke. Wilt u de woorden van Eugène zegenen, kracht verlenen. En dat wij dat in alle ontspannenheid over ons heen mogen laten komen. En opnemen, zoals die boom, datgene wat u voor ons bedoeld hebt om ons te voeden. Zodat wij zelf bemoedigd zijn en uit kunnen delen.
Hey, goedemorgen. Even een vraagje. Wie van jullie doet iets met de 40-dagen-periode? Oké. Dat zie je heel vaak in die evangelische gemeentes. Dan hebben we iets, het heet een 40-dagen-periode. En dat hoort eigenlijk niet bij onze evangelische gemeentes. Maar ik weet niet of u weet waar het vandaan komt. Maar de 40-dagen-periode was oorspronkelijk de periode waarin de dopelingen zich voorbereiden om paasnacht, de nacht voor eerste paasdag, gedoopt te worden om 12 uur 's nachts. En gelijkertijd was het een periode waarin hen die gedoopt waren al een soort bezinning te hebben van hoe is het nou met ons? Het is een periode van bezinning. En ik dacht het is goed om juist in die periode eens na te denken over gebed. Wat kunnen we leren met elkaar van gebed? En ik moet u eerlijk zeggen, ik doe dat tegen een achtergrond van een reis die ik net gemaakt heb. Ik ben net terug van de Dominicaanse Republiek. Niet om de mol te volgen daar. Maar ik heb daar de andere kant van de Dominicaanse Republiek gezien. De 20%, 25% van mensen die leeft in extreme armoede. Ik ben geweest in huisjes waar op een gegeven moment als het regent, het buiten net binnen net zoveel regent als buiten. En als de rivier buiten de oever streedt, dat er gewoon 15 centimeter water staat meer dan een week in dat huisje. En dat is een huisje wat mensen moeten huren. Huren voor $18 per maand, terwijl ze er 2 per dag verdienen. En om een idee te geven, ik ben een middag met mensen eten gaan kopen. En als je een klein beetje rijst en een halve kip en een beetje drinken koopt, ben je $6 kwijt. En je verdient er 2. En in die omgeving heb ik christen ontmoet. Ik heb niet christen ontmoet, ik heb gezien wat armoede is. En dan gaat plotseling bidden toch iets heel anders worden. Als we dan bidden over ons dagelijks brood, wat wij dan elke ochtend doen, geef ons heden ons dagelijks brood, dan is het toch wat anders als je daar bent dan hier, of niet? Want ik hoef alleen maar te kijken en te denken, haal ik het nou uit de vriezer of haal ik het nou uit mijn broodtrommel, het dagelijks brood. Maar daar is het toch een ander perspectief. Dus ik neem u mee daarin. En ik werd getroffen door het Bijbelgedeelte, wat we gaan lezen, Klaagliederen. En dit Bijbelgedeelte, waar we gaan kijken, ik ga ervan uit dat jij mij volgt daarboven, ja, zo'n beetje. Want de handbediening doet het niet, dus volgen. Je moet je voorstellen, dit Bijbelgedeelte wordt genoemd door een profeet, Jeremia, die in een compleet verwoeste stad zit. Overal om hem heen liggen lijken en hij zegt tegen de mensen, wat net in het Bijbelgedeelte ook al genoemd is hiervoor, dat ze hun hart moeten onderzoeken. Want tot die tijd was het volk Israël gewend om te bidden met opgeheven handen, maar niet met een opgeheven hart. Veel van hun gebeden waren gewoon gewoontegebeden geworden. Je bad omdat het nou eenmaal goed was. En ik realiseerde me in mijn voorbereiding hoe vaak het bij ons ook niet zo is, dat we heel makkelijk bidden voor het eten of voor andere mensen met opgeheven handen, eigenlijk daarmee naar God gaan met onze gebeden. Maar de vraag is, gaat ons hart ook mee? Heffen we ons hart ook op naar God? En toen ik erover na aan het denken was, dacht ik, er zijn 5 dingen die ik u mee wil geven. 5 hele simpele principes die helpen om te bidden, niet alleen met opgeheven handen, maar ook te bidden met een opgeheven hart. En ik heb uw handen, heeft u daarvoor nodig. Het is heel simpel, aan het eind kijkt u naar uw handen en u weet alle 5 de dingen. Het eerste wat te maken heeft met bidden met open handen, heeft dit te maken, is dat je loslaat. En ik moest denken aan dat bekende gebed wat we allemaal kennen. Dat gebed wat ik net al aangehaald heb, laat maar zien. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Of wie er voor onze kinderen gaat zorgen? Als we een weg gaan die niet de onze weg is? Of als ik geen baan heb? Of als ik uiteindelijk niet weet hoe morgen eruit gaat zien? Of als dit of als dat? Maar dan staat er, dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Maar zoek liever eerst zijn... Kom maar mensen. Maar zoek liever eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. De NBG-vertaling zegt, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat is een indrukwekkend gedeelte. Maak je niets bezorgd. In de Dominicaanse Republiek sprak ik een vrouw. Met 12 kinderen. En ik vroeg haar, heeft u een baan? Is dat geen baan? En ik vroeg haar, hoe leeft u dan? Nou zegt ze, ik leef elke dag uit de hand van de Heer. Ik sta 's morgens op, ik bid en ik heb geen idee of ik die dag eten heb voor mijn 12 kinderen. Ik bad José, ik kwam op huisbezoek en in het huisbezoek van een klein huisje zaten 2 kinderen. Een jongetje van 7 en een jongetje van 11. En ik zei, waar is de moeder? En degene die mij begeleidde zei, die is dood. Ik zeg, en waar is de vader? Die zegt, die is 7 dagen per week aan het rondrijden op een motor om proberen geld te verdienen als taxi. En even later kwam José langs. Zijn vrouw was een aantal maanden daarvoor overleden. Bijzonder, na 15 jaar huwelijk. Meestal houden die huwelijken niet zo lang. En ik zei, José, hoe leef je nou? Nou zegt, ik sta 's morgens op en ik leg alles wat ik heb. Ik laat het ware mijn handen los en ik zeg, Heer, hier ben ik. U weet wat ik nodig heb. En dan ga ik heel hard werken. En dan bid ik dat er iemand die dag mijn kinderen eten geeft. En gelukkig was dit een compassion project waar ook beide kinderen eten kregen. Want anders wist ik niet of ik het eind van de dag wel haalde. En dat doe ik 7 dagen per week. Ik zeg, José, wat is je toekomst? Hij zegt, ik leef per dag. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. En ik schaamde me. Want ik kan me druk maken over zoveel dingen waar ik geen eens invloed op uit kan oefenen. Ik maak me zorgen over zoveel dingen die ik graag anders zou willen doen, waar ik eigenlijk niks aan kan doen. Een ander bijbelgedeelte wat hierbij hoort zegt, wie kan door bezorgd te zijn 1 L aan zijn lengte toevoegen? Wie kan een dag langer leven als hij zich bezorgd maakte? En voor mij was het opnieuw het principe dat bidden met open handen wil zeggen dat ik leer loslaten. En vanmorgen heb ik een hele simpele vraag aan u en dat is dit, wat moet u loslaten? Wat is hetgene wat u misschien los moet laten? Een moeder zei tegen mij, weet je wat ik los moet laten, Eugène? Mijn zoon van 17 die niet de weg van de Heer gaat. En ik worstel daarmee. En ik moet hem loslaten. Weet u, ik heb u verleden keer verteld van een van de reuzen. Het loslaten van je kinderen. Soms moet je misschien loslaten het feit dat je geen werk hebt. Soms moet je andere dingen loslaten. Ik weet niet wat het is. Maar je moet loslaten. Dat is bidden. Met open handen. Het tweede heeft te maken met dit gebaar. En het heeft te maken met overgave. Ik geef me over. Overgave wil zeggen dat je heel duidelijk geen kant uit kan. In oorlogstijd, wanneer op een gegeven moment een leger veroverd wordt door een ander leger en iemand geeft zich over, dan is op dat moment dat leger geeft zijn rechten op, zijn plicht op. Op dat moment is de nieuwe bevelhebber, kan besluiten wat hij met die persoon doet. Of die hem naar huis stuurt, of dat hij zegt, ga maar werken in een van mijn nieuwe fabrieken. Overgave, je geeft je rechten op. En ik denk dat het ook zo is bij ons christenen. We realiseren ons dat heel vaak niet, maar toen we tot geloof kwamen, hebben we onze rechten gelegd bij het kruis. En op dat moment is degene die dat kruis heeft, Jezus, heeft het voor het zeggen in ons leven, of niet? Overgave. Ik geef het over aan hem. En ik moest in mijn voorbereiding denken aan het overbekende gedeelte, en dat heeft te maken met Gethsemane. En we lezen het samen. Jezus vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. En de leerlingen volgden hem. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver en knielde daarbij neer op de bidden. En hij bad, Vader, als u het wilt, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. En uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. En hij werd overvallen door doodsangst en hij stopte te bidden. Maar hij bleef bidden. Zijn zweet viel op grote druppels als bloed op de grond. En toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Dat vind ik zo een enorm diep gebed. Jezus die zegt, Heer, als er enigszins een mogelijkheid is, alsjeblieft, laat dit niet gebeuren. Laat dit niet gebeuren. Ik weet wat het voor me betekent, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Onze Vader die in de hemelen zij, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook zo op aarde. En overgave is niet iets wat je eenmalig doet, maar overgave is iets wat je van tijd tot tijd doet. Want het gevaar bestaat dat als het goed gaat in het leven, dat je vergeet om jezelf over te geven. Dat je vergeet dit gebaar te doen. Ik moest denken aan een ander Bijbelgedeelte wat we samen gaan lezen. Dat is koning Rechabian. Toen Rechabian zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie en hij de macht stevig in handen had, legde hij de wet van de Heer naast zich neer en alle Israëlieten volgden zijn voorbeeld. En dat overkomt ons natuurlijk nooit. Maar op het moment dat wij het allemaal weer voor elkaar hebben, gaan we langzaam onze rechten weer terughalen van het kruis en doen vergeten we deze houding. Toch? En daarom opnieuw vanmorgen. Hebben wij, wat is hetgene wat je bij het kruis moet leggen en moet laten? Wat is hetgene waarin wij een voorbeeld moeten zijn voor onze kinderen, voor onze omgeving, als het gaat om overgave? Heer, u heeft het recht op mijn leven. U kunt doen en laten wat u met mijn leven wil. Loslaten, overgeven. En dan ga ik naar een derde element. En het derde element is de handen naar boven strekken, heeft te maken met verwachting. Het heeft te maken met naar de hemel kijken en zeggen, Heer, ik bid in de verwachting dat u wat met mijn gebeden gaat doen. En de moeilijkheid is, als je dat doet en daar gebeurt niks, dan beïnvloedt dat je denken of niet. Dan vind je het moeilijk om het de volgende keer opnieuw te blijven doen. Om te blijven bidden met verwachting. Te wachten dat God het doet. De Bijbel zegt in Jacobus 1, dat als we bidden om wijsheid, dat God dat eenvoudig weg wil geven zonder verwijt. Maar staat er wel bij dat we moeten bidden in geloof. In geloof dat dat wat we God vragen, hij ook zal doen. En ik moest denken aan die overbekende geschiedenis van Elia en Ahab. U kent hem, we gaan hem gewoon samen lezen. We weten, Elia heeft die geweldige overwinning op de Karmel bereikt. De priesters zijn gedood. En dan zegt Ahab tegen Elia, ga nu wat eten en drinken, want ik hoor het geruis van een stortregen. En Ahab luistert en zegt, nou moet je kijken, ik kijk wel die vervelend zijn, het is prachtig weer. Geen wolkje aan de lucht, ik weet het niet. Ahab ging iets eten en drinken en Elia ging naar de top van de Karmel. Daar ging hij gebukt op de grond zitten met zijn gezicht tussen zijn knieën. Een houding van gebed. Zijn knecht droeg hij op, ga eens kijken de kant van de zee uit. En de knecht ging kijken en toen hij terugkwam zei hij, er is niks te zien. En Elia stuurde hem een tweede keer. En er is niks te zien. En stuurde hem een derde keer en er is niks te zien. En ik zal je vertellen dat ik bij de vierde keer toch had gedacht, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik zou nooit meer gestuurd hebben. Jullie natuurlijk wel, want jullie zijn vromer dan ik. Maar na de zevende keer stuurt hij hem terug en dan zegt hij, oh, ik heb een heel klein wolkje gezien. Dat komt opzetten uit de zee, niet groter dan een handpalm. En dan is dit het antwoord. Ga maar verder. En daarop zei de Lea, ga snel naar Ahab en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem nog insnijden. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui uit. Ahab reed in de richting van Jezreel. Elia werd door de hand van de Heer gegrepen, hij schortte zijn lendendoek op en rende voor Ahab uit, helemaal tot Jezreel. Dat is verwachting. Ik sprak met een predikant in een vakantiegebied in de Dominicaanse Republiek. Boca Chica. Een van de grote vakantieresorts. En ik vertelde hem, ik zeg, wat is een van je grootste noden? Hij zegt, oh, zegt ze, 75% van alle vrouwen die hier wonen zitten in de prostitutie. En een van de redenen waarom de vrouwen in de prostitutie zitten is heel simpel. Ze kunnen niet meer tegen het geschreeuw van hun kinderen die hier geen melk hebben. En Laura was een van die vrouwen die me dat verhaal vertelde. En toen zei ik, wat is je grootste nood? Hij zei, ik heb ongeveer 50 mensen die elke dag hier komen, omdat ze iets nodig hebben en ik kan 5 mensen iets geven. Ik zeg, wat doe je dan? Oh, zegt hij, dan ga ik naar de berg Ik zei, wat is dat? Hij zei, dan ga ik naar de gebedsberg. We hebben hier op het eiland een gebedsberg. En daar komen we regelmatig samen, daar vasten we en bidden we. En daar bidden we dat God een doorbraak gaat geven in de situaties waar we leven. We zijn daar gewoon een aantal dagen op de berg. En we slapen daar, we wonen daar. En we zijn daar om te bidden dat God een keer gaat brengen. Ik zeg, en? Hij zegt, Laura is een van de getuigenissen daarvan. We zijn nu een gemeente met zo'n 300 mensen. De meeste van de vrouwen die hier zitten komen uit de prostitutie. En God heeft ze één voor één gered. Hebben wij niet gedaan, heeft God gedaan. Op een wonderlijke manier. En hij zegt, ik heb geleerd, als je lege handen hebt en je kunt niks doen, dan kun je alleen maar naar boven kijken, je handen opheffen en zeggen, Heer, wilt u iets groots doen? Met een klein wolkje. Het is niet meer dan dat. Maar gaat u met een geweldige manier uw kracht doen? En ik ging naar huis en ik stelde mezelf de vraag, in hoeverre, Eugène, heb jij werkelijk de verwachting en bid je werkelijk met verwachting dat God iets gaat doen met je gebeden? Wat zeg je, Heer, zegen even al mijn gebeden, amen. En ik werd opnieuw door mijn broeders en zusters in de Dominicaanse Republiek bepaald bij het verwachten van God. Ik zei, verhoort God al je gebeden? Nee, zei hij. We zien vrouwen wegvallen, we zien mensen die we niet kunnen bereiken. We zien ook mensen die uiteindelijk kinderen van 12, 13 jaar die in een compassion project zitten, die op een gegeven moment ja, toch gaan om drukroeier te worden en ze lopen uit het project. Maar het weerhoudt ons er niet om God te blijven verwachten dat hij grote dingen kan doen. En ik stond er bijna keken naar. Beschaamd. Ja. Loslaten, overgave, verwachten. En nu gaan we de handen die zo waren draaien en dan gaan we dit doen. Jij zei net, ik kan mijn handen gelukkig een klein beetje opheffen. En dat heeft te maken met het volgende. Maar voordat ik dat doe, wil ik nog even één Bijbelgedeelte laten kijken. Laten we even hier naar kijken. Pak de volgende even. Dit is Habakkuk. En Habakkuk wordt geconfronteerd met een situatie die hij niet aan kan. Volk Israël zondigt, maar dan komen de Galdeeën die nog krachtiger, die nog meer zondigen. En die God gebruikt dat volk om hun te tuchtigen. En dan zegt Habakkuk, ik ga nu op mijn wachtpost staan, betrek mijn post op het bolwerk, kijk uit om te zien wat de Heer zal zeggen, wat hij zal antwoorden op mijn verwijt. Hij zegt eigenlijk, ik blijf hier staan en ik ga net zo lang bidden totdat God een antwoord geeft. Wat het ook mag zijn. Maar ik snap het niet, ik word geconfronteerd met een situatie die ik niet aan kan. En ik ga ermee naar de enige plek waar ik naartoe zou kunnen gaan, naar God. En daar ga ik voor bidden. Dat bidden met verwachting. Ik ga staan en ik wacht hier totdat God antwoord geeft. Ik heb soms situaties in mijn gemeente waar ik denk, wat moeten we hiermee? Wat gebeurt er in de gemeente? En een bepaalde Heer met mij die zegt, Eugène, ik wil dat je gaat staan op je plek. En dat je gaat bidden en vasten en bezig gaat zijn totdat ik antwoord kan geven. En je kan helpen om inzicht te geven. En na 2 dagen heb ik al zin om te stoppen. Na 5 dagen wordt het al ingewikkelder. Na 10 dagen zeg ik, kan het niet wat sneller? En soms zegt de Heer, ik wil gewoon dat je in een paar maanden bezig bent. Omdat ik tijd nodig heb om je hart voor te bereiden, zodat je snapt wat ik wil zeggen. En dat kost soms dingen. Ik ben nu aan het bidden voor 1 ding een jaar lang in onze gemeente, waar ik mee worstel. En elke dag denk ik, Heer, alsjeblieft, geef gewoon antwoord. En de Heer zegt, nog niet. Maar ik wil dat je blijft staan op je post en bidden met verwachting. We gaan het volgende punt, dat is zegenen. Een prachtig gedeelte. Zegenen. Open handen is ook mensen zegenen. En zegenen is iets wat we niet zo gauw doen. Wij zeggen heel vaak als mensen iets vertellen, dan zeggen we tegen hen, ik zal goed voor je, ik zal voor je bidden. Maar we zouden moeten leren om gewoon mensen te zegenen. Om gewoon waar we zijn als mensen iets vertellen aan je, dat je zegt, mag ik je zegenen? Mag je nabij zijn? En ik ga een paar dingen noemen over zegenen, heel kort. De Bijbelse zegen bestaat namelijk uit de volgende dingen. In eerste plaats, de Bijbelse zegenen betekent bij een betekenvolle aanraking. Je zegent niet op afstand, als je zegent ben je heel dicht bij iemand. Je legt als het ware bijna je hand op. Je zegt, ik wil betrokken zijn bij jouw leven. Ik wil jou zegenen, omdat ik op een of andere manier iets... Ik wil graag betrokken zijn bij je leven. Je zegent niet zo, allemaal gezegend, amen. Je zegent heel persoonlijk. Het tweede is, dat er altijd bij zegen iets van bemoedigende woorden zijn. Kijk maar, als je in de Bijbel leest, als mensen gezegend worden, dan heeft het altijd te maken met bemoedigende woorden. Het zijn woorden van, God is met je bezig. God ziet je staan. God heeft iets met je. Het zijn ook heel duidelijk bevestigende woorden. Want vaak als je mensen zegent die in een moeilijke periode zijn, dan is er allerlei twijfel in je hart. En wat je dan doet met zegenen, is dat je zegt, jij bent voorwaarde van God. En je helpt als het ware die persoon zichzelf te zien in de ogen van wie God is. Dat is een onderdeel van het zegenen. Dat is onderdeel wat je in je gebed noemt. Het heeft ook heel duidelijk te maken met beschouwende woorden. Beschouwende woorden, dat is als ware als je voor iemand zegent, zegt: Heer, laat mij zien wat u in de toekomst heeft voor die persoon. Laat mij zien wat u mogelijk met hem voor heeft. Help mij om inzicht te krijgen in wat u met die persoon heeft. En zegen heeft altijd iets van, bijna iets profetisch, om te zeggen: ik denk dat God dat met die weg met je gaat, dat God dat met je doet. En als laatste, als je iemand zegent, dan is er altijd iets van een persoonlijke betrokkenheid. En dan is het jouw doel om die anderen te helpen, om die zegen te verwezenlijken. En mensen, wij mogen elkaar zegenen. En wat me opviel in de Dominicaanse Republiek, is dat mensen niet veel hebben, maar ze zegenen wel elkaar. En ze spreken woorden vol hoop. Ik ben een aantal keer door mensen gezegend die helemaal niets hadden. En onvoorstelbaar dat ze voor je bidden, de handen op je leggen en dan iedereen dingen voor je kunnen betekenen. En ik mocht daar mensen zegenen. Ik mocht José zegenen die eigenlijk niets had. En hem vertellen wat God in zijn leven zou willen doen. En ik merk dat het iets is wat je moet leren. Van nature doen we dat niet. We zegenen vanaf een platform, we zegenen elkaar niet. Maar het is wel iets wat we met elkaar kunnen leren om goede woorden te spreken. Net zoals we moeten leren om onze kinderen te zegenen. En goede woorden over onze kinderen te spreken en onze kinderen te bemoedigen, mogen we dat ook naar elkaar toe doen. Het is een geweldige les in oefenen. En dan kom ik bij het laatste. Want als je je handen losgelaten hebt, als je jezelf overgegeven hebt, als je op een gegeven moment ook heel duidelijk met verwachting naar God bent gegaan, die met mensen gaan zegenen, dan kan het niet anders dan dat je ook wil uitdelen van dat wat God je gegeven heeft. En heeft God ons veel gegeven? Heeft God ons overvloed gegeven? 1 Timotheus 6. De rijken onder u gebied ik om niet hoogmoedig te zijn en te denken dat je beter bent dan anderen, maar voorop te staan met het uitdelen, mededeelzaam zijn, vrijgevig te zijn met dat wat God je gegeven heeft. Matteüs 25. We kennen het gedeelte. Het gaat over Jezus die terugkomt op deze aarde. En daarna worden de mensen in 2 groepen verdeeld. En de ene groep worden de gezegende genoemd en de andere worden de vervloekte genoemd. En de gezegende worden de gezegende genoemd omdat ze hun geloof handen en voeten hebben gegeven. En dan op een gegeven moment zeggen de mensen, ja maar hoe zit het dan? En dan zegt Jezus dit. Want ik had honger en jullie gaven me te eten. Ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen me op. Ik was naakt en jullie kleden me. Ik was ziek en jullie bezochten me. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe. En dan zeggen de mensen, wanneer hebben we dat dan gedaan? En dan zegt Jezus, als je het aan een van mijn broeders en zusters gedaan hebt, waar dan ook, dan heb je het aan mij gedaan. En ik was met 30 mensen in de Dominicaanse Republiek om een muskathlon te lopen. Een halve marathon of een hele marathon. 120 kilometer fietsen, ik heb 60 kilometer gewandeld. Ik adviseer u om dat nooit te doen. Ik heb er 13 uur over gedaan. Ik dacht, hier zetten ze een monument neer. Poppen was een aardige vent. Maar met een handjevol mensen kun je heel veel betekenen. Want we hebben 250 kinderen een sponsor kunnen geven. We hebben 100.000 euro cash geld achter kunnen laten. Misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar als we allemaal doen waar God ons geroepen heeft, op de plek waar we moeten zijn, en we laten allemaal 1 druppel vallen, dan geeft dat een stroom van gerechtigheid, of niet? Dus het hoort erbij. Het uitdelen, we kunnen niet anders. De nood is zo groot en God heeft ons geroepen daarin. Weet u de 5 handelingen nog? Heel simpel te onthouden. Bidden met open handen is loslaten. Het is overgeven. Wat is het volgende? Het is verwachting. Het is zegenen. En het is uitdelen. De Bijbel zegt, laten we bidden niet alleen met opgeheven handen, maar ook met een opgeheven hart. En ik garandeer, als je die 5 dingen een onderdeel van je leven wordt, dan kan je hart niet achterblijven. Dan wordt je hart meegenomen. Ik stel voor dat we gewoon een moment stil zijn. En voor onszelf nadenken wat God vanmorgen tegen ons wil zeggen door middel van dit woord.